We zijn nog steeds bezig in de Efezebrief en daar gaan we lekker mee verder. We zijn inmiddels wel aangeland in het praktische gedeelte. Hè? Dus vorige keer ook al gezegd, de eerste drie hoofdstukken gaan met name over de positie die we hebben gekregen door Jezus Christus en in Jezus Christus. En dan gaat Paulus in de volgende drie hoofdstukken verder om daarin dat praktisch uit te werken. Wat betekent dat voor ons leven van elke dag? Vorige keer hebben we het gehad over de eenheid die we zijn in Jezus. Dat we één lichaam zijn en dat een lichaam in zichzelf niet verdeeld kan zijn. En vandaag gaan we het hebben over spiksplinternieuw. We zijn nieuw geworden. Er is iets gebeurd met ons waardoor we een ander mens geworden zijn. Is ook weer de uitwerking van onze positie in Jezus en de invulling van eenheid. Het komt steeds meer als het ware bij elkaar. Als je die brief doorgaat, dan zie je dat steeds meer bij elkaar komen en steeds meer duidelijk worden van, wow, dat offer wat Jezus aan dat kruis gebracht heeft, dat heeft toch echt wel ontzettend veel, heeft dat bewerkt. Nou, we gaan eerst dat gedeelte maar eens lezen. Ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. Het komt ook op het scherm, als het goed is. Staat dat? Ja. Efeze 4 vanaf vers 17. En daar schrijft Paulus het volgende. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Here dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, weer een hele mond vol van Paulus. En als je naar dit gedeelte kijkt, dan zijn het ook maar een paar zinnen eigenlijk, hele lange zinnen, waarin hij heel veel in één keer probeert te vertellen. En eigenlijk, als je even zo in één oogopslag kijkt naar dit gedeelte, dan gaat het over een verkleedpartijtje. Iets ouds uitdoen en iets nieuws aandoen. That's all. Zo simpel is eigenlijk het woord van God. Maar we gaan er wel eventjes wat meer naar kijken. Om even te kijken van, ja, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Hij begint ermee, de eerste versen 17 tot en met 19, om eerst nog weer even te laten zien aan de lezers van waar ze vandaan komen. De brief is geschreven aan Efeze en eigenlijk aan zeven gemeentes in Klein-Azië, West-Turkije. Maar tegelijkertijd is die brief natuurlijk ook aan ons gericht. Dus het is niet alleen maar voor jullie, maar het is ook voor ons. Dus hij laat even zien van waar komen jullie als nieuw gelovigen, waar kom je nou eigenlijk vandaan? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dan wijst hij op hun vroegere levenspad, zeg maar. Efeze was een heidense stad waarin, nou echt bizar voor woorden wat er allemaal gebeurde. Vergelijkbaar met wat we nu in de wereld zien. En dan zegt hij van, weet je, heidenen zoals die wandelen, zinloosheid. Ijdelheid van denken hebben ze. Ze richten zich helemaal op zichzelf. Ze leven een leven buiten God. Ze leven een leven gericht op allerlei vormen van afgoderij. En dat is waar je vandaan komt, zegt Paulus. Ze zijn verduisterd in hun verstand. En je moet eigenlijk, misschien goed om dat even te noemen, er worden een aantal dingen genoemd in deze verse. En het is het eerste, hè, dus die zinloosheid van hun denken, is het gevolg van wat erna komt. En zo is dat als het ware een opeenvolging, om terug te komen naar de kern waar het uiteindelijk om draait. Dat is wat Paulus wil zeggen hier. Dus die zinloosheid, die ijdelheid van hun denken, komt voort uit het feit dat hun verstand verduisterd is. Ze zijn gefocust op het duister en niet op het licht. Ze richten zich niet op God. En dat komt weer voort uit het feit dat ze vervreemd zijn van een leven met God. Ze zijn dood. Ze leven wel, maar geestelijk gezien zijn ze dood. Het leidt tot niets waar ze mee bezig zijn. En dat heeft alles te maken met een onwetendheid die in hen is. Ze hebben zich afgesloten voor datgene wat God als het ware duidelijk wil maken. In de Romeinenbrief komt dat ook heel duidelijk naar voren, waarin een van de eerste versen Paulus al zegt van, weet je, geen mens kan zeggen, er is geen God. Kijk om je heen, je hebt geen verontschuldiging. Kijk om je heen en je ziet gewoon, er is een God. En ze hebben zich daar totaal voor afgesloten. En dat heeft alles te maken met de verharding van hun hart. Ze hebben hun hart toegesloten voor wie God is. Ze willen God niet kennen. Er is als het ware eelt op hun hart gekomen, eelt op hun ziel gekomen. En daarmee hebben ze zich afgesloten voor God. En dat is, zegt Paulus, waar jullie vandaan komen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van, weet je, al die dingen heeft erin geresulteerd dat het leven wat ze leven, dat een afgestompt leven is. Ze zijn verblind. Ze zijn hun gedrag als normaal gaan beschouwen. En als we dat even vertalen naar de wereld van vandaag, dan zien we dat om ons heen toch ook gebeuren. Heel veel mensen die op een bepaalde manier leven, totaal los van God, en zoiets hebben van alles moet kunnen. Dat is heidens. Dat is wat Paulus hier zegt. Ze hebben eelt op hun ziel, ze zijn ongevoelig geworden. Net zoals je eelt op je vingers hebt, als je altijd op kantoor werkt, dan ben je op een gegeven moment het eelt kwijt. En als je dan een keer prikt of je gaat ineens klussen, dan krijg je allerlei blaren, want het is erg gevoelig geworden. Maar als je altijd in een fabriek werkt, of weet ik waar, hè, ik ben loodgieter geweest, en nou, dan bijvoorbeeld zinken goten leggen, dan moet je solderen, en die soldeerbout die wordt wel eens vuil. Nou, dan deed ik met mijn duim, gloeiend heet, gewoon vloeibaar metaal zit erop, veegde ik hem af en ik ging verder. Dat moet ik nu niet meer proberen. Maar dat is eigenlijk wat Paulus hier duidelijk wil maken. Zo ongevoelig is hun hart geworden. Dat als je zeg maar zo'n soldeerbout schoonmaakt, dat voel je niet eens meer. En dat is bij mensen aan de hand. Geen zicht meer op goed en kwaad. Alles moet kunnen. En zaken op gebied van geld, macht en seks, die lopen totaal uit de hand. En dat zien we vandaag de dag weer aan alle kanten gebeuren. En tegelijkertijd, hè? Want dat zien we ook. Tegelijkertijd kan de wandel van een heiden, om het maar even zo te noemen, er heel fatsoenlijk uitzien. Weet je, er zijn heel veel goede mensen die goede dingen doen en niets met God te maken willen hebben. Aan de buitenkant zou je bijna zeggen, ze lijken wel christen. En toch zegt Paulus, het klopt niet. Het klopt niet, want uiteindelijk hebben ze toch alleen maar zichzelf tot norm. En niets anders. Nou, zit gelijk een vraag in van ons. Zijn wij meegegaan in deze wereld? Vinden wij ook dat dingen moeten kunnen? Zonder dat we ons richten op God en met hem overleggen van, kan dat eigenlijk wel? Weet je, en dan is het mooi dat we een woord hebben, een Bijbel. Het woord van God, waarin ontzettend veel staat, waarin we kunnen ontdekken wie hij is, hoe hij is en wat hij van ons vraagt. En als je dat woord dichtlaat, dan ben je dus enorm beïnvloedbaar door de wereld, van het moet kunnen. Maar juist als je met het woord bezig bent Bijvoorbeeld Hebreeën 4 vers 12 heb ik niet op scherm staan. Maar dat gaat erover dat het woord van God is een chirurgisch instrument. Want daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Ziel en geest scheiden. Dat moet wel een heel precisie instrument zijn. En dat is het woord van God. Het scheidt ook gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Weet je wel, zo mooi is het woord, zo scherp is het woord van God. In Hosea wordt er gezegd van, als een volk niet bezig is met de kennis van God, dan gaat dat volk ten gronde. Of Hosea 4 vers 6 staat dat. En Johannes 1 vers 14, daar wordt gesproken over het feit dat Jezus het woord is. Dus we hebben niet alleen een boek, we hebben er ook een plaatje bij. Kijken naar Jezus en zo ontdekken wat God van ons vraagt. En Jacobus die gaat daar nog maar een stapje verder. Weet je, het is allemaal mooi dat je het hoort. Jacobus 1 vers 22, maar wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En dat is wat we als het ware in handen meekrijgen om te kunnen leven, niet zoals heidenen, maar juist geheel anders. Want dan gaat Paulus verder in vers 20. En dan zegt hij van, weet je, jullie zijn totaal anders. Jullie zijn niet zoals die heidenen meer. Er is iets gebeurd met jullie. Er is een metamorfose heeft er plaatsgevonden. Er is een totale ommekeer is er geweest. We hebben onderwijs ontvangen over wie Jezus is. En dan moet ons leven daarbij ook aansluiten. En dan Paulus, die refereert hier, dat staat er niet hier letterlijk. Maar als je daar een beetje met vergelijking met zijn andere brieven die hij schrijft, daar wat naar gaat kijken. Dan refereert hij hier aan het onderwijs dat deze mensen hebben gekregen rondom hun doop. Daar hebben ze uitgelegd gekregen wie Jezus is. Daar hebben ze uitgelegd gekregen wat de bedoeling is om te leven met God. Romeinen 6 wordt dat aan alle kanten aangehaald. Maar ook hier in dit stukje, de versen 20 tot 24, komt het naar voren. Geloof, doop, vervulling met de Heilige Geest. We zijn onderwezen in de waarheid van Jezus. Het leven van heidenen is leugen. Het leven met Jezus is waarheid. En dat het onderwijs niet zonder gevolgen gebleven is, dat blijkt wel omdat het bij deze mensen hier in Efeze en ook bij ons, daar ga ik wel even vanuit, geloof teweeg gebracht heeft. We hebben geaccepteerd datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus komt je leven binnen. Totale ommekeer. En dan gaat hij verder en dan gaat hij drie werkwoorden gebruiken. De eerste staat in vers 22. Iets uitdoen. Als je gekozen hebt voor Jezus, dan betekent dat er iets gebeurd is met jou. Je hebt je oude leven afgelegd, staat er. Maar het heeft, dat woord wat er staat, heeft te maken met een kledingstuk uitdoen. Een oud versleet iets wat jij denkt van, het ziet er nog wel aardig uit. Van God is het oud en versleten en kapot en weet ik het allemaal. Dat heb je uitgedaan. Dat is weg. En dat is ook precies wat er in het beeld van de doop gebeurt. Dat als iemand tot geloof komt, als iemand Jezus leert kennen, dan stapt hij in dat water en dat oude, wat dus dood is, hebben we net in de eerste vers al gelezen, het heidense leven is dood. Ja, wat doe je met iets wat dood is? Dat begraaf je. En dat is wat de doop ook laat zien. Dan gaat dat oude, wat dood is, dat begraaf je in dat water. En dat is dus als het ware het afdoen van het oude leven. Daar kom ik straks nog weer even verder op terug. Tweede werkwoord, wat hij noemt, dat is in vers 23, is vernieuwing. En dat is niet een eenmalige gebeurtenis. Het is niet zo van, kies voor Jezus en klaar, ticket to heaven. Nee, dan begint het pas. Vernieuwing, zoals het hier staat, is een voortgaand proces. Daar ben je continu mee bezig om te ontdekken van, oké, wat is er in mij aan heidens leven, laten we dat maar even die term gebruiken, wat nog de kop opsteekt, wat nog weggehaald moet worden. Romeinen 12 vers 1 en 2, dat zegt: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en van God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan komt het: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Een continu proces van vernieuwen. En Paulus zegt: als je keus gemaakt hebt voor Jezus, is dat waar je mee bezig moet zijn. Dan is er geen plek voor een heidens leven, maar er is er juist een oproep om te kijken van: oké, wat is er in mijn leven wat er nog eventjes aan opgepoetst moet worden, zeg maar. En tegelijkertijd hoeven we dat niet zelf te doen, want hij noemt hier ook: het is iets wat in onze geest gebeurt. En dat gebeurt door de geest. En dat is het ontvangen van de Heilige Geest. Als we keus gemaakt hebben voor Jezus, is de Heilige Geest in ons gekomen. En die helpt ons, die leidt ons en die helpt ons in dat proces van vernieuwen. Dan het derde werkwoord, vers 24. We hebben net iets uitgedaan, hè, in vers 22. En in vers 24 zegt hij van: en nu is het tijd om iets aan te doen. En dat is ook weer die terugverwijzing naar de doop. Begraven zijn, dat oude, dat wat dood is, dat is weg. En dan opstaan in nieuw leven. Het oude leven hangt daar. Hing daar. Want Jezus is overwinnaar. Is mede gekruisigd. Is dood. Iets wat dood is, begraaf je. En je mag opstaan, net zoals Jezus opstaan, in nieuw leven. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt: daarom als iemand in Christus is, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Mooi, hè? Mooi om op die manier te ontdekken van hoe Paulus dat hier weer eens eventjes kernachtig samenvat wat er allemaal met ons gebeurd is. Dus wat heeft Paulus nu gedaan? Het leven van de heidenen en het leven van de christenen even tegenover elkaar gezet. En gezegd van: hey, jullie zijn nu christen, je bent geen heiden meer. Dus leef je nieuwe leven. Leef zoals je bedoeld bent. En dan komt hij met een aantal praktische opsommingen. Want ik kan me voorstellen dat die mensen die al zoveel jaren in een bepaalde cultuur geleefd hebben, met van alles en nog wat rondom geld, seks, macht enzovoorts, hun denken moet echt vernieuwd worden. Dus hij gaat voorbeelden geven om te laten zien van: nou doe je het niet meer zo, maar je doet het zo. Gewoon van even praktisch. Nou, en misschien kunnen wij er ook wel wat mee. Niet liegen, maar de waarheid spreken. Weet je, als we vasthouden aan leugen in ons leven, op wat voor manier dan ook, dan raakt dat niet alleen onszelf, maar het tast uiteindelijk de eenheid van het lichaam van Christus aan. En daarom is het belangrijk dat we onder elkaar de waarheid spreken. En dan niet met een opgeheven vingertje, dat zal duidelijk zijn, maar in liefde, omzien naar elkaar. Volgende vers zegt hij van: weet je, word boos. Je hebt emoties, die mag je tonen, die mag je uiten. Maar tegelijkertijd zegt hij erbij: maar zondig niet. Omdat als wij boos worden, dan, dat is eigenlijk het volgende vers wat er eigenlijk gelijk aan vastgekoppeld is. Als we boos worden, dan geef je de tegenstander de kans om er iets mee te doen. En de tegenstander kan er niets mee als je ervoor zorgt dat die boosheid niet tot ontwikkeling komt, zeg maar. Dat je er mee dealt. Als boosheid in je blijft steken, dan is dat voedzame grond voor de duivel. En de tegenstander van God is er altijd op uit om verdeeldheid te zaaien. En als er verdeeldheid gezaaid wordt, dan is het logisch, dan is het een aanval op de eenheid van het lichaam van Christus. Niet stelen, maar delen. Weet je, in Efeze was het gewoon voor de mensen die het wat minder hadden, van nou ja, op de markt wat extra meenemen, zonder dat het gezien werd, gewoon om hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat was normaal geworden Het moet kunnen. Voor ons geldt dat niet meer. Paulus zegt eigenlijk, en er zitten ook weer linken in naar teksten uit de brieven aan Thessalonicenzen. Hij zegt eigenlijk van, weet je, als je te weinig hebt, ga gewoon werken. Doe iets, maar ga niet onrechtmatig bezig om jezelf te verrijken of om datgene bij elkaar te halen wat je nodig hebt. En tegelijkertijd zegt hij er in één adem bij, als je veel hebt, heb je de plicht om voor de ander te zorgen. Met andere woorden, weer eenheid. En niemand heeft gebrek. Gaaf, hè, hoe dat werkt in het lichaam van Christus. En hoe Paulus dat zo bij elkaar zet. Gebruik geen woorden die anderen schade toebrengt. Nou, ik denk dat we daar, als we kijken naar deze wereld, dan gebeurt er ontzettend veel op gebied van communicatie, van woorden, enzovoorts, enzovoorts. En worden er ontzettend veel mensen schade toegebracht. Ik merk dat ook dagelijks in de nazorg die ik mag geven, als ik dan verhalen hoor wat er tegen mensen gezegd is of wat er met mensen gedaan is. Bizar. Echt bizar. En dat maakt mensen gewoon kapot. Maar meer nog, het is de bedoeling juist dat we woorden spreken die heilzaam zijn voor de ander. Want opnieuw gaat Paulus weer in één adem door, vers 30, het woordje en staat daar, dus dat is de koppeling met het vorige gedeelte. Als je bezig bent met woorden die schade toebrengen, dan beledig je, dan krenk je de Heilige Geest. Want die is in jou. En die is ook in die ander. Je medebroeder en zuster. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Dat in de wereld gebeurt, ja, dat gebeurt omdat ze in hun onwetendheid, nou, we hebben al die woorden gehoord, in de verduistering en verharde hart, enzovoorts, enzovoorts. Maar hier zegt hij van, dat kan helemaal niet. Dat hoort niet. De Heilige Geest woont in ons en bindt ons samen. Hij is de zegel. Hè? Pak die weer terug even op het begin van de brief. Hij is de zegel, de voorspraak voor ons. Hij is het zegel van de erfenis die we straks hebben. De voltooiing. Het eeuwige leven. En dan zegt hij nog een keer, breek met alle zonden van de tong. En als je dan vers 31, als je dat dan leest, dan is dat een opeenvolging. Hè? Het begint met bitterheid. Hè? Een beetje een narre gevoel van bidden over iets of iemand of whatever. Dat maakt je woedend. Je komt tot toren, er komt iets naar buiten als het ware. Geschreeuw, laster. Het wordt steeds erger als je het niet aanpakt. En dat is, nogmaals, is een kans voor de tegenstander van God, de duivel, om dingen kapot te maken. Op het moment dat we die dingen toelaten. Hij zegt van, maar. Positief sluit hij af. Maar, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Drie woorden die eigenlijk laten zien van, oké, dat is wat er omgekeerd is in jou. Je bent vriendelijk. Een deel van de vrucht van de geest. De geest is in jou. Barmhartig, liefdevol. Liefdevol naar elkaar toe. De een is niet meer dan de ander. In de wereld, daar rolt men over elkaar heen om maar een betere positie te krijgen. Of om zichzelf maar te profileren. Kijk naar Facebook. Dat is echt bizar. Als we daarnaar kijken, dan hebben we allemaal mensen die echt, nou, prachtige wereld, weet je. Als het echt allemaal waar zou zijn, wat daar allemaal staat over wat mensen over zichzelf vertellen. Paulus zegt, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom liefdevol zijn naar elkaar. Jezelf ondergeschikt maken aan de ander. We zijn deel van datzelfde lichaam. En vergevingsgezindheid. Dat is ook niet een eenmalig iets. Dat is een blijvende levenshouding die we met elkaar moeten hebben. We kunnen niet anders, want Jezus heeft ons vergeven. Dus kunnen wij nooit zeggen van, ik vergeef jou niet. Dat is onmogelijk. Als dat zo is, nou ja, vul dat dan eigenlijk maar zelf in. Dat laat Paulus hier ook een beetje tussen de regels door, als het ware, doorklinken. Maar dan geef je geen uiting aan de verandering die er in jou teweeggebracht is. Nou, al met al, dit stukje, een van de lievelingsstukjes van mezelf, zou ik haar zeggen, waar ik keer op keer naar terugpak. Hè, ook van mezelf, omdat ik zelf ook ontzettend veel moet leren. Maar dat mag. Weet je, bij God mogen we levenslang leren, mogen we levenslang bezig zijn. Maar het is een radicale en duidelijke beschrijving die Paulus hier geeft, wat het betekent om spiksplinternieuw te zijn. We zijn niet meer oud, we zijn nieuw. En laten we dat met elkaar uitdragen, zodat de mensen om ons heen dat ook gaan zien. En dat we ze op die manier tot jaloersheid verwekken. En dat we mensen bereiken die nog in dat heidense leven leven, zeg maar. Nou, dat wens ik jullie en mezelf toe. Amen. Laten we gewoon een moment stil zijn. Stil zijn, misschien dat je in je hart iets tegen God wil zeggen, misschien ook niet. Maar laten we gewoon een moment nemen. Vader, wat moeten we hierover nog zeggen? Heer, we worstelen in deze wereld. Heer, we willen dat gewoon eerlijk toegeven. Tenminste, ik wel. Er komt zoveel op je af. Zoveel ongerechtigheid ook. Zoveel leugens en zaken die ons bezighouden. Frustrerende zaken. En Heer, dan merk ik bij mezelf vaak genoeg dat oude de kop op wil steken. En dat we er eventjes wat van willen zeggen of iets in willen doen of wat dan ook. Maar Heer, u hebt ons totaal vernieuwd. U hebt ons totaal anders gemaakt. En ik bid, Vader, voor ons zoals we hier zitten of meeluisteren. Help ons, Heer, om dat nieuwe vast te houden. Om te beseffen dat we spiksplinternieuw zijn. Dat we niets meer te maken hebben met dat oude. Want dat oude, dat is begraven, dat is weg. Geef ons rust en vrede. Geef ons kracht om in deze wereld staande te blijven. Dat we niet meegezogen worden door alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat we niet besmet worden met het idee van: het moet toch kunnen. Vader, ik bid voor ons zoals we hier zitten of meeluisteren. U weet wat er in ons hart is. U weet wat er nodig is. En ik bid, Heer, dat u ons helpt. Om dit gedeelte wat we zo met elkaar gelezen hebben en een beetje naar gekeken hebben, dat we dat kunnen uitleven in ons leven. En geef, Heer, dat we elkaar daar ook de ruimte voor geven. Dat we elkaar daarin ondersteunen, dat we elkaar daarin bemoedigen. En bovenal, Heer, bid ik dat we op de een of andere manier dat effect zal hebben op de mensen om ons heen. Zodat we zichtbaar zijn en dat mensen jaloers worden, omdat ze tot de ontdekking komen van: hé, ik mis iets wat zij wel hebben. Heer, wat zou het mooi zijn als we op die manier verder mee kunnen bouwen aan uw koninkrijk. Kom met uw geest, Heer. Vul ons. Vul ons tot overvloeiend toe. In Jezus' naam. Amen.